Thank you. Hartelijk welkom gemeente in deze dienst waarin voorgaat onze predikant dominee Van der Wind. De schriftlezing voor vanavond is een gedeelte uit Exodus 16 en we lezen ook zondag 38 van de Heidelbergse Catechismus. De kerkdiensten voor zondag 11 februari in de ochtenddienst van 9:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. Dan zal de viering van het heilig avondmaal gehouden worden. In de avonddienst van 6:30 hoopt ook dominee Van Zetten voor te gaan en dan is er nabetrachting en dankzegging op het heilige avondmaal. Er zijn vanavond twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de tafelcollecte bestemd voor de hulporganisatie Woord en Daad. We vragen ook uw aandacht voor de zendingsbusjes achter in de kerk. De voorzang is vanavond het gebed des Heren, vers 1. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. En we zingen ook vers 8. En de kerkenraad wenst u, jou en al degenen die met ons verbonden zijn, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, van Psalm 84, de versen 1 en 5, over het verlangen naar het huis van God. Ai, hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heer der legerschade God, zijn mij uw huis en tempelzangen. En ook het vijfde vers, o God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. De versen 1 en 5 van Psalm 84. wij het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 143, het 10e vers. En daarmee beleiden wij ook van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Dit vers begint met: leer mij, o God, van zaligheden. Psalm 143, het 10e vers. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen wij belijdenis van het algemene en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe Heere, almachtige Vader, u brengt ook deze avond de lof, wanneer we u belijden, u de schepper, u die mens geworden bent in Christus, u die met uw Heilige Geest in uw gemeente woont. En zo mogen wij met de wereldwijde kerk ook vanavond belijden: Gij zijt mijn God. En wat een rijkdom ligt daarin. U bent het zelf die ons geroepen hebt. U bent de Heere die u verbond hebt opgericht met Abraham, met Isaac, met Jacob. U hebt uw trouw betoond, de generaties door. En u hebt ook ons, die van oorsprong heidenen waren, erbij genomen in uw genade, in uw goedheid. We mogen uw beloften ontvangen. En Heere, daar breng u alle dank en eer toe. Want daarin ligt toch alles wat wij nodig hebben. voor dit leven, van dag tot dag, voor het toekomende leven, voor lichaam en ziel. En dan willen we u daarvoor danken en eren. En u hebt ons daarin ook de instellingen gegeven van de eredienst, van de zondag, zodat wij op deze dag ook naar uw woord luisteren, dat we u daarin ontmoeten, dat u zelf ook werkt met uw woord, met uw Heilige Geest in onze harten, ja, van jong en oud. En dan bidden wij dat u, Heere, ook deze avond dat zo weer waar maakt en zo zijn kracht geeft, dat wij ook worden opgewekt, dat wij worden levend gemaakt, dat wij worden vastgehouden, dat wij mogen vruchten dragen tot eer van uw grote naam. Heere, zo bidden wij van u. Wees ook deze avond met uw Heilige Geest in ons midden. Wees ons tot een hulp in luisteren en spreken in heel deze eredienst. Als we de Heilige Schriften mogen openen en die woorden lezen. Geef, Heere, dat we ze meedragen, dat we ze bewaren in ons hart. Geef dat we er naar leven. Geef het dat we daarin ook Jezus Christus mogen vinden. Want uw woord getuigt toch bovenal en in de kern van de zaak van hem, onze middelaar. U hebt hem gegeven. En we bidden van u dat ook hij in deze avond, in deze dienst, in het middelpunt mag staan. Schenk zo uw zegen zoals we bij elkaar zijn gekomen. Ook voor degenen die thuis luisteren. Heere, u ziet en kent ook hen. En we danken u voor de gelegenheid dat zulke technische middelen er zijn om thuis de diensten ook te beleven en te horen. Laat dat tot een zegen zijn van velen. We bidden, Heere, dat u ons samen ook bewaart op uw wegen. Dat we als gemeente en ook ieder persoonlijk daarin gehoorzaam zullen zijn aan u die onze koning bent. Aan de herder die ons roept om hem te volgen. Maak ons daarin toegewijd aan uw dienst. U bidden we, Heere, wanneer mensen daarvan afdwalen. Breng ze terug. Trek ze met uw liefde, geef hen daarin ook licht en wijsheid. Geef hen daarin correctie waar dat nodig is. Waar wij mensen ook missen, Heere, in de diensten. En als dat toch telkens weer of ook meer gebeurt. U bidden we, geef ons ook de liefde om daarin naar elkaar om te zien. Of vanuit een goede houding elkaar erbij te roepen en, Heere, dat we elkaar in het oog hebben vanwege de zegen die u erop geeft om onder uw woord te zijn. En wilt u zelf daarin ook meewerken, wilt u zelf, Heer, ook spreken, zodat er een liefde zal zijn en een honger naar uw woord om ook telkens weer met verwachting van u aanwezig te zijn in de diensten. Bouw zo uw gemeente op en schenk ons ook vanavond uw zegen en dat we zo samen u mogen groot maken. Terwijl we spreken, terwijl we luisteren, dat we ontzag hebben voor u de levende God, vertrouwen hebben op uw woord en liefde voor uw dienst. U bidden we het in Jezus' naam. Amen. We openen vanavond de Bijbel in het Oude Testament, het Bijbelboek Exodus, en lezen in hoofdstuk 16. De schriftlezing vindt u in Exodus 16. En we lezen de versen 13 tot en met 36. We luisteren naar het woord van God in Exodus 16 vanaf vers 13. En tegen de avond gebeurde het dat er kwartels kwamen aanvliegen die het kamp overdekten. En in de ochtend was er een laag dauw rondom het kamp. Toen de laag dauw opgetrokken was, zie, over de woestijn lag iets fijns, iets vlokkigs. Fijn als de rijp op de aarde. Toen de Israëlieten dat zagen, zeiden ze tegen elkaar, wat is dat? Want ze wisten niet wat het was. Mozes zei tegen hen, dit is het brood dat de Heere u te eten gegeven heeft. En dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Ieder moet ervan verzamelen naar wat hij eten kan. Een gomer per hoofd, naar het aantal van uw persoon. Ieder moet het nemen voor hen die in zijn tent zijn. En zo deden de Israëlieten. Ze verzamelden de een veel en de ander weinig. Ze maten het met de gomer. Wie veel had verzameld, had niets over. En hem die weinig had verzameld, ontbrak niets. Ieder had zoveel verzameld als hij eten kon. En Mozes zei tegen hen, niemand mag ervan overlaten tot de volgende morgen. Maar zij luisterden niet naar Mozes en sommige mannen lieten ervan over tot de volgende morgen. Toen zat het vol wormen en stonk het. Daarom was Mozes erg kwaad op hen. Zo verzamelden zij het elke morgen, ieder naar wat hij eten kon, want zodra de zon heet werd, smolt het weg. Op de zesde dag gebeurde dat zij een dubbele hoeveelheid brood verzamelden, 2 gomers voor 1 persoon. Al de leiders van de gemeenschap kwamen dat aan Mozes vertellen. Hij zei toen tegen hen, dat is het wat de Heere gesproken heeft. Morgen is het de rustdag, de heilige Sabbat voor de Heere. Wat u bakken wilt, bak het. En kook wat u koken wilt. En laat alles wat er overblijft voor uzelf liggen om het tot de volgende morgen te bewaren. Ze lieten het staan tot de volgende morgen zoals Mozes geboden had en nu stonk het niet en waren er geen maden in. Toen zei Mozes, eet dit vandaag, want vandaag is het de Sabbat voor de Heer. U zult het vandaag buiten niet vinden. 6 dagen moeten we het verzamelen, maar op de 7e dag is het Sabbat. Dan zal het er niet zijn. Het gebeurde echter op de 7e dag dat sommigen van het volk erop uitgingen om brood te verzamelen, maar zij vonden niets. Toen zei de Heere tegen Mozes, hoe lang weigert u nog mijn geboden en mijn wetten in acht te nemen? Zie, omdat de Heere u de Sabbat gegeven heeft, daarom geeft hij u op de 6e dag brood voor 2 dagen. Ieder moet op zijn plaats blijven. Niemand mag er op de 7e dag vanuit zijn verblijfplaats op uitgaan. Zo rustte het volk op de 7e dag. Het huis van Israël gaf het de naam manna. Het was wit als korianderzaad en de smaak ervan was als van een honingkoek. En verder zei Mozes, dit is het woord dat de Heere geboden heeft, vul een gomer ervan om het te bewaren, al hun generaties door, zodat zij het brood zien dat ik u in deze woestijn te eten heb gegeven toen ik u uit het land Egypte leidde. Ook zei Mozes tegen Aaron, neem een kruik en doe daar een volle gomer manna in en zet die voor het aangezicht van de Heer om het te bewaren al hun generaties door. Zoals de Heere Mozes geboden had, zette Aaron het voor de getuigenis om te bewaren. De Israëlieten aten 40 jaar lang het manna, totdat zij in bewoond gebied kwamen. Ze aten manna, totdat zij aan de grens van het land Kanaan kwamen. Een gomer is een tiende van een eva. Tot zover de lezing uit de Bijbel. We lezen nu uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 38... aan de beurt om te behandelen uit onze catechismus is zondag 38. En dan lezen we de volgende vraag met het antwoord. Wat gebiedt God in het vierde gebod? Ten eerste dat de kerkelijke woordverkondiging en de scholen in stand gehouden worden. En dat ik vooral op de Sabbat, dat is op de rustdag, trouw naar Gods gemeente kom. Om Gods woord te horen. De sacramenten te gebruiken. God de Heere openlijk aan te roepen. En als christen de armen bij te staan. Ten tweede dat ik alle dagen van mijn leven afstand van mijn boze werken neem. De Heere door zijn geest in mij laat werken. En aldus de eeuwige Sabbat in dit leven aanvang. Tot zover uit de catechismus. We staan in de preek stil bij drie punten. Ten eerste letten we op de rustdag als zegen. Ten tweede de rustdag bedreigt. En ten derde de rustdag heiligen. Dus over dit vierde gebod. En het komt wat breder aan de orde dan de catechismus. Wat meer punten vanuit de Bijbel over de rustdag. We zien eerst de rustdag als zegen. Ten tweede de rustdag bedreigt. En ten derde de rustdag heiligen. We gaan zingen van Psalm 136, vers 11, 16 en 25. En uw gaven zullen worden ingezameld in de collecte. En wij zingen van Psalm 136 de versen 11, 16 en 25. gemeente. Wellicht was u vanmorgen blij dat het weer zondag is. De dag van de Heer. De gang naar de kerk. De rustdag. Je kunt er naar uitzien. Fijn. Het is weer zondag. Maar dat zeggen we niet altijd. Dat zegt ook niet iedereen. Je kunt het ook lastig vinden. Iemand die een druk bedrijf heeft, achterloopt met zijn administratie en die wil misschien eigenlijk nog even hard doorwerken. Maar ja, het is zondag. Dan moet je ophouden. Of het geeft jou als jongere zo'n gevoel van zondag. Jammer. Jammer, het is net of je één dag per week zomaar kwijt bent. Een dag waarop je niet kunt verder gaan. Met al je gewone druktes. Je hebt nog zoveel te doen en je bent bezig met een grote klus en dat wil je afmaken. En als je dat nou eens kon verdelen over 7 dagen... in plaats van over 6. Ja, of je kunt wat extra verdienen. Als je die dag zou doorwerken. Maar dan is het zondag. En we stoppen een dag. Vindt u dat diep in uw hart vervelend? Of toch niet? Waar komt die rustdag vandaan? Nou, vanuit de Bijbel weten we van de Sabbat. En het gebod, zo weten we om op de Sabbat geen werk te doen. Per 7 dagen is er 1 rustdag. Niet elke 5 dagen. Ook niet elke 10 dagen. Maar per 7 dagen is er 1 rustdag. En dat bepaalt het ritme. Het ritme van een week. Ja, kinderen. Jongens en meisjes, waar komt dat eigenlijk vandaan? Dat we 6 dagen werken en 1 dag rusten. Nou, dat begint al bij de schepping. In 6 dagen heeft God de hemel en de aarde geschapen en op de 7e dag heeft Hij gerust. En de Heere die zag alles wat Hij gemaakt had op die 7e dag en Hij had gezegd, zie, het is zeer goed. En toen rustte Hij. Hij rustte op de 7e dag van al zijn werk. Was de Heere God dan moe? Nee, dat bedoelt de Bijbel niet. Het betekent dat hij voldaan was met wat hij had gemaakt. Dat hij er blij mee was. Hij verheugde zich in het resultaat. Zo hield hij Sabbat. En dat het 4e gebod uit de wet, dat grijpt terug op die schepping. God zelf die heeft een week gemaakt, een week van 7 dagen, 6 voor het werk en 1 voor de rust. Zo heeft hij dat geschapen. En ook hierin moet de mens zijn beeld weerspiegelen. God heeft het zelf zo gedaan. En zo moeten mensen het ook doen. Door te werken en te rusten. In een ritme van 6 en 1. En dat is goed voor ieder mens. Dit ritme heeft God ons gegeven, de schepper. En juist lezen we die 1e dag van de rust, die heeft de Heere gezegend. Die 1e dag die zal een zegen zijn voor de mens. En ja, daar gaat het ook heen met ons werken. Daar gaat het heen met Gods werken. Dat we uiteindelijk zullen mogen delen in die ervaring dat alles is voltooid. Daar gaat het heen. Om eens in die ervaring van God te delen dat alles voltooid is en er gezegd kan worden, zie, het is zeer goed. Nou, daar zal de Heere zijn volk heen leiden. Zo beloofde hij na de verlossing uit de slavernij. Hij beloofde dat hij Israël zou brengen in de rust. Daarmee werd bedoeld het beloofde land. De rust. Als ze daar zijn, dan blijkt dat dat toch nog niet het eindpunt is. Er blijft een rust over voor het volk van God. Zijn rust. Daar gaat het heen. En dat is geen slaperige rust. En dat is geen saaie verveling. Maar dat is die zalige voldoening. Dat is de vreugde. Wanneer alles voltooid is. Nou, houd dat in gedachten. Zegt het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag. Houd dat in gedachten. Denk aan de schepping, denk eraan hoe de Heere is begonnen, denk eraan waar Hij ook naartoe wil, waar Hij ons naartoe roept, namelijk naar die eeuwige Sabbat, naar de heerlijke rust van God. En dat is het doel, wat zondag 38 noemt aan het einde van het antwoord. Het doel, dat ik nu al een begin mag maken met die eeuwige Sabbat. En het gebod van de Sabbat voor iedere week, dat helpt ons daarbij. Dat helpt ons om daaraan te gedenken en daarnaartoe te leven. In Exodus 16 heeft de Heere zijn volk daar een eerste les in gegeven. Een eerste les in het houden van de Sabbat. Ja, de kinderen, die hebben dat misschien wel eens gehoord in het verhaal uit de Bijbel. Hoe de Israëlieten tijdens hun reis door de woestijn brood kregen. Nou, iedere ochtend lag er overal manna om hen heen. Dat waren witte, zoete korreltjes en daar konden ze brood van bakken. En ze mochten dat iedere ochtend oprapen van de grond voor één dag tegelijk. Niet meer. Maar er was telkens weer genoeg. En als je van dat manna iets probeerde te bewaren voor later, dan zaten er de volgende dag al de wormen in en dan stonk het. Ze konden het niet bewaren. Ze moesten leren vertrouwen. Vertrouwen dat de Heer het morgen weer zou geven. Maar dan gebeurt er iets heel opvallends. Op de zesde dag verzamelen ze 2 keer zoveel. Dat is er, dat ligt er. En ze halen het bij elkaar. En ze brengen het in hun tenten. Mag dat wel? En bederft dat niet? Dat het weer gaat stinken de volgende dag? Nee. Dat is toch wel heel bijzonder. Nu mag het. Die zesde dag. Nu moet het. En waarom is dat? Nou, wat denk je? Sommige mannen die kwamen het vragen bij Mozes. Is dat eigenlijk wel goed? En wat moeten we daar dan verder mee? Op die zesde dag. Een dubbele portie. Ja, dat had de Heere gezegd. En waarvoor? Nou, luister maar naar het antwoord van Mozes in vers 23. Hij zegt, dit is het wat de Heere geboden heeft. Morgen is het de rustdag, de heilige Sabbat voor de Heere. Maak het maar klaar en bewaar het voor morgen. Nu op deze zesde dag kan en mag je het wel bewaren. En zo hoeven ze de zevende dag niet aan het werk. Ze hoeven er op de zevende dag niet op uit. Om die korreltjes te gaan rapen, om dat brood te bereiden, dat hoeft niet en dat mag niet. Want het is de Sabbat. Het is de dag van de Heer. Het is de rustdag. En zo geeft de Heer een wet dat ze zullen rusten. En de Heer oefent met deze regel hun vertrouwen. Ze zullen genoeg hebben. Ook als ze één dag niet rapen. Want het zit niet in hun eigen werk. Maar de Heere zorgt voor hen. En zo moeten ze leren leven volgens zijn regelmaat, volgens zijn ritme. 6 dagen om te werken, maar 1 dag is anders. 1 dag is er voor de Heer, hun God. Ja, je moet het ook wel durven. Durven om die ene dag er niet op uit te gaan. En dan te leven van wat er al was gegeven. Durven om die ene dag niet economisch te besteden, maar op te houden. En daarin te vertrouwen op de zorg van God. Ook durven om stil te staan en even te stoppen met al je gewerk en alles maar voor elkaar te maken. Misschien bent u wel ontzettend druk. Misschien kun je je zaken nauwelijks rondkrijgen. Ja, en dan een dag er niet aan werken. En dan een dag stilstaan. In zekere zin vraagt dat dan durf. Durf in vertrouwen op God. Durf om op zijn woord te vertrouwen en je erop te verlaten dat zijn geboden ten alle tijde goed zullen zijn. Het vraagt geloof in de trouwe zorg van de Heer, dat hij in goddelijke wijsheid dat gebod gegeven heeft en dat het je zal goed gaan wanneer je in zijn wegen wandelt en je eraan houdt en zo zult leven. Ja, God zegt niet alleen dat ze niet mogen. Nee, God zegt niet alleen dat ze mogen rusten. Hij zegt niet zo van, nou ja, als je wil, dan mag je 1 dag in de week vrij. Wat zou er dan van terechtkomen, denkt u? Wij zouden doorgaan. Wij zouden niet van ophouden weten. Of in elk geval in bepaalde omstandigheden die er dan zijn. En dan wil je geen tijd verliezen. En dan wil je eigenlijk nog graag wat extra's verdienen. Want ja, wat je daarmee kunt. Of wat je denkt nodig te hebben. Wij zouden verkeerde keuzes maken. Daarom geeft de Heere het ook in een wet. Zo moet het, zegt hij. Zo moet het en dan zal het je goed gaan. Die geboden zijn goed, die zijn als een lamp voor je voet. Ja, in de eerste plaats is het een geschenk, die ene dag rust in de week, een zegen. Maar de Heere God die geeft het in de vorm van een bevel. Het is niet de vrije keus. Hij gebiedt het. En dat is ons allemaal ten goede. Want het volk van God, dat mag niet terugvallen in slavernij. Ze waren uit de slavernij verlost. En nu mogen ze niet terugvallen in de slavernij van altijd maar werken. In de slavernij van steeds hogere eisen en steeds meer willen presteren. Die slavernij van het leven helemaal zelf in je handen moeten hebben en het zelf moeten maken. Israël kwam eruit. Het zal wennen voor hen zijn. En daarom moeten ze het ook leren. Op te houden. En met Gods hand te lijf. Elke week een dag. Gemeente. Om je zorgen. Los te laten. Een dag om ze bij de Heere neer te leggen. Elke week een dag om even achterover te leunen. En al die dagelijkse bezigheden, die kunnen goed en mooi zijn, die horen bij het leven, maar ze moeten je niet gevangen nemen. En vandaar ook dat stoppen van die dag, zodat je er uiteindelijk ook vrij van blijft. En dat wil de Heer ons laten ervaren, ons daarin oefenen. En die vrijheid die je daarmee hebt, die is bedoeld als een ruimte om God te eren. Die volle dag dat je echt even de tijd hebt om naar hem te luisteren. Dat je echt even de tijd hebt om te genieten van al zijn gaven. Ja, de Heer is eigenlijk de grote bruidegom. Die tegen zijn bruid zegt, zeg, Leg je werk eens aan de kant. Zodat we vandaag samen kunnen zijn. Zodat we vandaag tijd voor elkaar hebben. En er zit nog een geestelijke les in. Want vanuit onze oude natuur willen we er toch zelf wat aan doen. Om de zegen te krijgen van God. Om zelfs zalig te worden. We willen daar zo graag het onze aan doen. We moeten misschien bewijzen dat we goede christenen zijn. We moeten er netjes naar leven. We moeten nog wat extra's doen. En dan zegt de wet, nou doe het en u zult leven. Maar wie doet het en wie voldoet aan die eis? Kom je erachter dat je er niet aan voldoet? Uit de werken wordt geen mens gerechtvaardigd. Daar ligt onze zaligheid niet. We moeten het afleren om dat zo te willen bereiken. We moeten het verliezen. In het evangelie klinkt er een andere stem. En dat is de Heere van de Sabbat. Het is Jezus Christus. En Hij die u roept, komt allen tot mij. U die vermoeid bent. U die belast bent. Kom tot mij. En ik zal u rust geven. Christus alleen. Die geeft ons deel aan de echte rust. Stil nu eens even, zegt hij. Kom tot mij. Ja, toen God zijn werk had volbracht, kon hij rusten. Maar als wij aan het werk gaan, wanneer zijn wij eigenlijk ooit klaar? Ook als het gaat om de werken voor God, wat brengen we ervan terecht? En wanneer is het nou volbracht? Als de Heilige Geest ons de geestelijke wijsheid leert, dan vind ik daar geen rust in mijn eigen doen en laten. Ik raak het vertrouwen daarin kwijt. Ik raak vermoeid en belast. En de enige die vaste grond onder de voeten geeft, dat is Jezus. Dat is de Zoon des Mensen. Dat is de tweede Adam. En Hij heeft er wel aan voldaan, aan alle gerechtigheid. Hij heeft het fundament gelegd met zijn eigen bloed voor de rust. Ja, dat gebeurde uiteindelijk op die ene dag. Die ene bijzondere dag in de wereldgeschiedenis. Die dag die de hemel en de aarde bewoog. Die ene dag, dat was een zesde dag. Een vrijdag. De Goede Vrijdag. En toen riep hij met die luide stem. Het is volbracht. En dan komt de rust. En die Jezus, die dat alles heeft volbracht. Die nodigt u met alle liefde. En die zegt, kom tot mij, ik zal u rust geven. Kunt u iets anders, gemeente? Kunt u iets anders dan hem dan vast te klampen? Vertrouw op zijn genade. Geloof in Christus. Daar vindt u rust. Hij schenkt het. Daar vindt u vrede met God. En daarin gaan we iets ervaren. Iets van de eeuwige Sabbat. Een geschenk van Christus. Nadat hij alles heeft volbracht. En elke week, een rustdag, is er een voorteken van. Van die eeuwige Sabbat. Wanneer wij ons werk neerleggen. Ja, we maken het niet zelf klaar. Maar we leven van de genade. Op die dag. Van wat we ontvangen van de Heer. En we vertrouwen dat de Heer voor ons zal zorgen. Voor de tijd en de eeuwigheid. Als God gebiedt. Dat wij die wekelijkse Sabbat onderhouden. Ja, dan herinnert Hij ons daarmee. Aan die rust die in het verschiet ligt. De Heere God die herinnert ons daarmee. Aan de rust die overblijft. Die er straks zal zijn voor het volk van God. De rust die alles betaalt. Die volkomen is betaald. in de kruisdood op Golgotha. En wat een zegen. Wanneer onze zondag ons daarin oefent. Ons daar telkens weer bij stilzet. Om ook uit te zien naar die tijd. Om uit te zien naar de zalige toekomst. Om daarbij de Heere te zijn. In de voltooiing. De rustdag als een zegen. Zo hebben we eerst gezien, ook vanuit de schrift, heenwijzend naar de eeuwige Sabbat. Ten tweede, de rustdag bedreigt. Ja, als we er zo naar kijken vanuit de Bijbel en vanuit die lijnen, dan kan het in de praktijk ons best tegenvallen. Tegenvallen om de zondag ook zo te beleven zoals God het heeft bedoeld. Die zondagsrust, die wordt bedreigd. Die wordt van buiten bedreigd. De samenleving, die hecht er steeds minder waarde aan. Maar ook ons eigen hart is er niet altijd voor in de vorm. Ja, hoeveel mensen zoeken vandaag de dag niet naar de juiste balans? Misschien zeker wel mensen die gezond zijn. En die vol energie zitten en die talloze mogelijkheden in het leven voor zich zien. Maar ja, hoe doe je dat allemaal? Je hebt een uitdagende baan wellicht en nog een opleiding erbij. En je hebt je hobby, sport, sociale contacten, misschien een gezin. Ja, en dan de kerk, het geloof, de omgang met God. Dat ook nog, waar haal je de tijd vandaan? Vandaar dat mensen zo op zoek zijn naar balans. En we weten het wel wat er wordt gezegd. Je moet keuzes maken, inderdaad. Mooi gezegd. En je moet je agenda goed beheren, afspraken maken. En je hebt ook rust nodig, ontspanning. En wat doet de zondag in dat hele verhaal? Om de juiste balans te vinden in je leven, is de zondag een hindernis of is het een hulpmiddel? Is die zondag dan een hindernis omdat je nu alles als het ware in 6 dagen moet proppen? En ja, die ene dag, de zondag, dat voel je als een verloren dag. Omdat je zoveel andere dingen wilt. Is het zo? Of zie je die zondag als een geweldig hulpmiddel? Voor de balans die onze Schepper ons heeft gegeven. Hij heeft het ons aangereikt. Na 6 dagen weer 1 dag die gewijd is aan Hem. En dat met strakke regelmaat. Dat met hoge prioriteit. Sinds de opstanding van Christus. Ontvangt de kerk die dag zelfs aan het begin van de week, de eerste dag, die vrijhouden. Vrij, voor de Heer, voor de juiste balans in je leven. Elke week, die eerste dag, dat is toch niet te veel, gemeente? Dat is toch niet te veel, 1 dag. Onze God mag dat toch wel vragen. Hij is dat zeker waard. En hij weet ook hoe goed het voor ons is. Een mens heeft rust nodig. En die rust die wordt van alle kanten bedreigd. En waarom vinden we het zo lastig om op te houden? Ja, dan kun je allerlei oorzaken bedenken. En dan mogen we toch zeker beginnen bij ons eigen hart. Onze eigen begeerte. Is het misschien onze eigen begeerte om aan allerlei hoge verwachtingen te kunnen voldoen? En dat verlangen, dat jaagt je rusteloos voort. En je denkt ook overal aan mee te moeten doen. Zit het daarin? Of het is onze begeerte naar meer. Meer verdienen en meer bereiken en meer van de wereld te zien. En als dat verlangen naar wereldse zaken zo sterk is, ja, dan staat die zondag je in de weg. Is dat maar lastig? Dan zul je niet zo genieten van zijn rust. Of vinden we het misschien lastig om onze bezigheden neer te leggen Omdat we alles onder controle willen houden. En dat we niet kunnen overgeven aan God. Je denkt dat het verkeerd gaat als u die ene dag geen manna mag rapen. Als je die ene dag niet economisch mag besteden. Dat kan de bedreiging zijn van binnenuit. Zondagsrust wordt ook van buitenaf bedreigd. In de naam van de 24 uurs economie, 7 dagen per week, moeten steeds meer mensen zondags aan het werk. En dan niet alleen het noodzakelijke werk, zoals in de zorg, het werk van de artsen, het werk van de politie, het melken van de koeien. De christelijke kerk heeft altijd ondersteund dat zulk werk ook op zondag moet gebeuren. Maar zoveel andere dingen. De winkels open. Fabrieken die vol continu draaien. En dan natuurlijk ook de bevoorrading ervan. En de pakketdiensten en vergaderingen. Het gaat steeds meer ook op zondag door. En onze samenleving die laat dat ritme van de schepper los. Er is geen dag meer heilig voor God. En er komen andere goden voor in de plaats. De afgoden van het geld, van de prestige, of wat dan ook. En wie wordt erop aangesproken in de 10 geboden, in het 4e gebod? Nou, toch wel in de eerste plaats degene die het voor het zeggen hebben. Zeg maar de machtigen, de vaders in het gezin, de bazen die dienaren en dienaressen hebben. Zij worden aangesproken. Uw zoon, uw dochter, geen werk doen. Uw dienaar, uw dienares, geen werk doen. Want ja, die ondergeschikten, die slaven, die hadden natuurlijk weinig te kiezen. En hun meester kon hen dwingen. Dus die eerste verantwoordelijkheid, zou je kunnen zeggen, die ligt bij de gezagdragers. Bij de werkgevers, bij een overheid. En zij moeten ook ondergeschikten de rustdag gunnen. Laat ook een ander niet voor je werken, zo zouden wij het vandaag kunnen zeggen. Vanuit dit gebod. Zet ook niet een ander voor jou aan het werk. Maar ja, wat doe je? Vandaag de dag. Wat doe je nu? Als je werkgever het van je vraagt. En christenen krijgen daar steeds meer mee te maken. En wat kunnen we dan beginnen? Als er van je wordt verwacht om eens een keertje op zondag te werken. Of zo nu en dan eens een dienst. En je voelt de druk. En als je niet doet, je kans op een hogere functie loopt gevaar. Of ja, als er straks ontslagen vallen, dan vrees je dat je er het eerste uitgaat wanneer je weigert om op zondag te werken. En misschien kan je baas je wettelijk gezien niet dwingen. Het is ook handig om te weten hoe dat eigenlijk zit. Met je wettelijke rechten. Maar toch, er zit ook een andere druk. Je voelt je voor het blok gezet. Wat moet je? Wat doe je? Nou, laat ik eerst zeggen, gemeente, dat de ene situatie de andere niet is. De een die zit in een positie waar hij iets kan onderhandelen. Of waar hij ook makkelijk een andere baan zou kunnen vinden. Maar een ander zit op een plek. En die heeft gewoon niks in te brengen. Of die zit in een grote organisatie die er keihard mee omgaat. Wat doe je? Als er zondagsarbeid van je wordt gevraagd. Ik wil een paar punten noemen. Natuurlijk ga je eerst het gesprek aan. Het beste is wanneer vanaf het begin dat je ergens werkt, duidelijk is dat je niet wil werken op zondag. En dan is duidelijk, dan heb ik het niet over de zorg of de politie en dergelijke, waar noodzakelijk werk gebeurt. Maar dat je dat duidelijk maakt, hoe je erin staat. En zo wordt toch ook gezegd. Als dat je principe is, maak het duidelijk bij je sollicitatie, als dat enigszins mogelijk is. En dat je er consequent mee omgaat. En misschien kun je meezoeken en meedenken naar een alternatief of ergens anders de zaak in tegemoet komen. Maar als het aan de orde komt, dan moeten we er rekening mee houden. Dat het steeds een stapje verder gaat. Zondags werken wordt in de samenleving gewoner en gewoner. En als je er voor een keer aan zou toegeven, dan hoef je niet te denken dat dat voor het laatste zal zijn. Meestal komt je werkgever na verloop van tijd met de volgende keer. En gaat het weer verder. Ja, dat de Heere het geschenk van de rustdag heeft gegeven in de vorm van een gebod, dat laat wel zien dat wij het zwaar moeten laten wegen. Ook als je nadenkt over een beroep. Wat je kiest. Welke consequenties heeft dat? Of waar je een baan zoekt. Hoe zit het eigenlijk met de zondag en welke functie je aanneemt? En zijn wij dan ook bereid om offers te brengen? Dat we die ene mooie functie aan ons voorbij laten gaan. Of dat we toch maar bij een ander bedrijf solliciteren, ook al weet je niet of het je daar bevalt, omdat je de dag van de Heer apart wil houden, heilig, vrij. Ja, welke offers moeten we daarvoor brengen? Hoe ver moet je gaan? Ik heb daar geen pasklaar antwoord op. Maar het moet wel overwogen worden. Biddend. Dat je God bidt om wijsheid. Dat je God bidt om leiding. Dat je toch vraagt, wat is nu belangrijk in mijn leven? En dat je zo voor de Heer om hulp vraagt voor je eigen weg. Laten we niet gering denken over de grote waarde van de rustdag. Als we die toch onderhouden en mogen bewaren, dan ligt daar zo'n rijke zegen in. En als we dat ook willen duidelijk maken in onze samenleving, dan zullen we er als christenen ook samen naar moeten leven. En dan mag het toch ook. Ja, dan mag het toch ook wel iets kosten. Denk nog eens aan het manna. Dat manna, dat leerde het volk om op God te vertrouwen. En zo moeten we ook die les leren. Ook als we een dag minder hebben om in te zamelen. Dat we vertrouwen op zijn zorg. We mogen wel beseffen. Het is in de huidige samenleving een stuk lastiger geworden. Jongeren die op zoek gaan naar een baan, die hebben het niet altijd voor het kiezen. In sommige branches wordt het haast niet meer geaccepteerd als je afspraken wilt maken over de zondag. En om bij al die overwegingen nog iets te noemen. Ja, wanneer je kostwinner bent. En je bent verantwoordelijk om een gezin te onderhouden. Ja, dat is toch ook een taak. Een taak die je van Gods wegen is gegeven. En dan is het weer een andere afweging dan wanneer het om een bijbaantje gaat. Of dan als je in je vakantie wat extra's wil verdienen. Of als het om een tweede inkomen gaat. Voor wat extra financiële armslag. Je kunt het best belangrijk vinden, maar toch weer anders dan als je verantwoordelijk bent voor het levensonderhoud, ook nog voor anderen. In de vroege kerk hadden de christenen geen keus. In het Romeinse Rijk van de eerste eeuwen van de jaartelling bestond er nog niet zoiets als een gezamenlijke vrije zondag. Hoe deden de christenen dat? Nou, die christenen die kwamen heel vroeg in de ochtend samen, op de dag van de Heer, om samen hun dienst te hebben. En dan moesten ze aan het werk, alle dagen van de week. Op dit punt dreigen wij terug te vallen in het heidendom, dat alle dagen hetzelfde worden. Laten we goed beseffen, gemeente, in welke situatie wij leven. En binnen de gemeente zullen er ongetwijfeld mensen zijn die op dit vlak problemen tegenkomen. Dan hebben we elkaars steun ook nodig. Dat we daarover met elkaar meedenken. Dat we meebidden. Niet voor elke situatie is er een pasklaar antwoord, maar er is wel een God. Een God die ons genadig wil leiden. Die goede geboden heeft gegeven. Maar die ook zijn hulp schenkt. Hoe je dat in de praktijk brengt. We komen bij het laatste punt. We hebben stilgestaan bij de rustdag als een zegen. Vanuit de schepping naar de eeuwige Sabbat. We hebben stilgestaan bij de rustdag die wordt bedreigd. Van binnenuit, maar ook van buiten. En de rustdag heiligen. En soms lijkt het wel alsof het met de zondag er alleen om gaat wat je niet mag. Je mag niet werken. Maar het doel, dat is nog iets anders. Het doel is namelijk dat u tijd en rust hebt voor de Heer. Dat u die ene dag apart houdt voor de dienst aan God. En daarvoor is nodig dat we ook echt even ophouden. Die druktes dagelijks laten liggen. En dat we onze aandacht ook vrij hebben. Onze aandacht kunnen richten op God. Het is geen rustdag om even lekker bij te slapen alleen maar. Nee, gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. En de catechismus die legt alle nadruk bij de uitleg van dit gebod op de eredienst. Alle nadruk op het samenkomen van de gemeente. De vrije zondag was toen niet zo'n discussiepunt. En vandaar dat zondag 38 direct doorstoot naar het doel van de Sabbat. De rustdag. Het doel dat is dat het een dag is van de Heer, uw God. Ja, nadat Christus zijn werk had volbracht aan het kruis, verschijnt hij bij zijn discipelen op de eerste dag van de week. Onze zondag. Op die dag is hij in hun midden. Hij is daar met zijn vrede. En een week later, op de achtste dag, en volgens de Joodse telling is dat opnieuw de zondag, de achtste dag is hij er weer. Die opstandingsdag. Dat werd de dag van hem, van de Heer. En zo is de zondag de dag waarop de gemeente samenkomt, waarop de gemeente het avondmaal viert, waarop ze iets afzonderen voor de armen in Jeruzalem, lezen we in de Korinthebrief. Die eerste dag is de bijzondere dag geworden. Die dag krijgen ze ook onderwijs van de apostelen in het evangelie. En als je nu vraagt, hoe zit het eigenlijk met de tempel? Volgens het Nieuwe Testament, nou de gemeente. De gemeente is de geestelijke tempel. En volgens het Nieuwe Testament is de gemeente nu de woonplaats van de Heilige Geest. En daar komt Christus met zijn woord. En daar spreekt hij en daar geeft hij genade. En daar werkt hij met zijn geest in onze harten. En daar mogen wij putten uit de fonteinen van het heil. In het Nieuwe Testament heeft God het geschenk van de rustdag niet teruggenomen. Het blijft zo nodig. Die afgezonderde dag voor de omgang met God. Dat blijft nodig. Wij kunnen in de praktijk niet goed zonder bepaalde uiterlijke instelling. We kunnen niet zonder die duidelijke regelmaat. Zonder de zichtbare ambten. Zonder een plaats waar we het woord kunnen horen. In de regel hebben wij mensen dat nodig. Nodig voor het geestelijk leven, structuur, oefening. Want anders ontspoort het verzandt. De dienst aan God zou al snel in verdrukking komen. Daarom is het zo belangrijk dat het in stand blijft, dat we daaraan vasthouden. Ook die vaste dag voor de eredienst van de gemeente. Zondag 38 legt er alle nadruk op dat we de kerkdienst in stand moeten houden. Dat er gezorgd moet worden voor de predikers van het woord en dat die worden opgeleid. De scholen daarvoor. Ja, en dan ook komen, gemeente. Zoals u vanavond bent gekomen. Eventueel op andere dagen, maar in elk geval op de rustdag, waar de gemeente van God is, waar je het woord kunt horen, waar de doop en het avondmaal worden bediend, daar moet u zijn. Dus niet alleen maar thuis een preek gaan lezen. Nee, trouw naar Gods gemeente komen, leert de catechismus. Zoveel als mogelijk is erbij zijn en dan is ook de hele dag voor God. Niet alleen de ochtend tot een uur of 11, of alleen de avond om aan hem te wijden. Nee, de Heere die spreekt in de diensten, 's ochtends en 's avonds. Hij spreekt tot zijn gemeente en we mogen de hele dag zo in het teken zetten van hem. Het vierde gebod, zo leren we hier, wil dat ik trouw naar Gods gemeente kom en dan in die gemeente. Dan kom ik om Gods woord te horen. Ik kom er niet om een dominee te horen, maar het woord van de Heer. En daarna te luisteren, eerbiedig te luisteren, gehoorzaam te luisteren. Dat wij buigen onder het woord, dat ik me laat gezeggen door God. Die luisterhouding die is ook heel belangrijk. Spreek, Heere, want uw dienaar luistert. En laat me geschieden. Laat het met mij gebeuren. Naar uw woord. Hij is toch de meester. Laten wij leerlingen zijn. Niet leerlingen die tegenspreken. Maar leergierig, hongerig naar de woorden van de waarheid. Naar de woorden van wijsheid. En zo werkt de Heere met zijn geest in onze harten. Op deze plaats waar God spreekt en waar ik zijn woord hoor, waar ik luister, daar komt Christus met zijn Heilige Geest in mijn leven. En dan krijgt die zondag, dat spreken van hem, dat luisteren naar hem, dan krijgt die zondag invloed op mijn hart, op mijn handel en wandel. Die krijgt invloed op de hele week erna. En zo leer ik alle dagen te rusten van mijn boze werken. Zoals de catechismus zegt. Dan leer ik alle dagen vanuit dat werken van de geest door het woord. Leer ik alle dagen die boze werken achter mij te laten. En ik leer God te dienen. Ja, als je aan het begin van de week de liefde van Christus hebt gezien, geproefd. Je wilt toch hem dankbaar zijn? De volgende dagen, de rest van de week. Dan word je gewillig gemaakt om hem niet te verloochenen. En zijn woord draagt vrucht. In u, in jouw leven. Het eeuwige leven, dat krijgt daarmee al een begin. Het is de Sabbat, de eeuwige Sabbat. Waarin wij God groot maken. Waarop we God met alle verlosten zullen gaan dienen. Die rust, die krijgt nu een begin wanneer ik in een kerkdienst de roepstem van Christus hoor. Die zegt, komt allen tot mij. Ik zal u rust geven. Want onze eigen werken, die kunnen ons niet redden. Ik leef van zijn genade. Hij heeft het werk volbracht. En zie, het is zeer goed. Zijn werk, dat geeft ons de zaligheid. Daarmee begint de Sabbat, dat ik dat ontvang. Iedere week wijst de zondag ons weer vooruit. Het wijst ons vooruit naar de grote zaligheid. De zaligheid van de eeuwige Sabbatsvreugde. Amen. Wij gaan nu zingen van Psalm 36. Het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. En dan zingen we ook dat hier onder die goedheid en waarheid van God, hier wordt de rust geschonken en het vette van uw huis gesmaakt. We zingen van Psalm 36, het tweede vers. Laten wij samen danken en bidden. Machtige God en Vader, hoe groot is uw wijsheid en goedheid, hoe u ons geschapen hebt, hoe u geboden ons hebt gegeven. Ja, bovenal ook in het werk dat volbracht is door Jezus Christus, uw Zoon, zodat er ook verlossing is uit de slavernij van de zonde. Verlossing uit de duisternis om ons te brengen naar de vrijheid, de rust. Om verlost te zijn van schuld. Om uitzicht te krijgen op een eeuwige zaligheid van de vreugde in u. En Heere, we danken u dat u dat in uw woord laat zien. Geef ons daar een helder zicht op, open de ogen daarvoor, zodat we ons in u verblijden. Dat de zondige er ook toe mag dienen, dat we op u gericht zijn, met u omgaan, ons wijden aan uw dienst, maar ook dat de verwachting gesterkt wordt naar uw heerlijkheid. U brengen we zo onze dank ook voor deze dienst. U danken wij dat de gemeente hier ook al eeuwenlang de verkondiging van het woord in stand mag houden. Dat u dat geeft, dat daarvoor de mensen zijn, de middelen zijn, zodat we zondag aan zondag twee keer onder de bediening van het woord mogen zijn, in alle vrijheid. Heere, u komt daarvoor de dank toe. En Heere, zo gaat u toch ook voort. Wilt u ons daarin ook van al het nodige voorzien? U bidden we ook voor de opleidingen, voor de dienaren van het woord. Dat u telkens ook weer mensen roept in uw dienst, ook voor het ambt van dienaar van het woord. Geef degene die zich daarop voorbereiden ook wijsheid en de hulp van uw Heilige Geest, dat ze gevormd mogen worden en zich erop toeleggen om die taak, dat ambt te vervullen. U wilt hen daarin nabij zijn en leiden. U bidden wij, Heere, dat u zo ons allen gedenkt, maar in het bijzonder bidden wij voor degenen die veel te maken hebben met de vragen waar het vandaag, vanavond over ging. We bidden u voor mensen die ook zondags moeten werken in de zorg of andere noodzakelijke arbeid verrichten en daardoor wellicht ook diensten missen. Wilt u hen gedenken en geven dat ze toch een zegen ook van hun zondag zullen mogen ervaren? U bidden wij voor winkeliers die niet op zondag open willen gaan, maar voor wie dat ook heel lastig kan zijn en misschien financieel zorgelijk kan zijn. Wilt u hen daarin gedenken en ook uw hulp geven wanneer ze zo deze weg gaan? U bidden voor allen die er tegenaan lopen in hun werk, dat er zondagswerk van hen wordt verwacht, terwijl dat geen noodzakelijk werk is. Geef ook daarin, Heere, wijsheid, vrijmoedigheid om ervoor uit te komen dat we naar uw geboden willen leven, dat de rustdag een bijzonder karakter heeft. Geeft dat er wegen mogen zijn om die zondag dan ook werkelijk te heiligen. Geef het ook in de gezinnen, Heere, dat we er ook zo mee omgaan, dat we de zegen ervan ervaren. Dat is niet altijd zo eenvoudig, maar wilt u daarin ook helpen en nabij zijn. U willen we zo deze dingen voor u neerleggen. U danken wij voor uw woord. U bidden we voor elkaar, in bijzonder voor mensen die zorgen hebben over hun gezondheid. Mensen die spanningen ervaren. En Heere, dan laten we dat op een zondag niet zomaar achter ons. Maar geef ook dat we juist in de kerk en juist in het gebed toch uw vrede mogen ontvangen en zullen ervaren bij alles wat er in het leven op ons afkomt. Aanvaard zo onze dank en hoor ons gebeden. In Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 92, de versen 1 en 7. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. En vers 7, het rechtvaardig volk zal bloeien. En dan gaat het ook over degenen die in het huis des Heren zijn geplant en daar ook mogen groeien. We zingen van Psalm 92, versen 1 en 7. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.